Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen samen gemeente uit Psalm 84, het eerste en het vijfde vers. Psalm 84, vers 1 en 5. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. En het vijfde vers, o God die ons ten schilde zijt en ons voor alle rampen bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. 1 en 5 van 84. Met de kerk van alle eeuwen gemeente doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Aansluitend zingen we uit het vijfde vers van Psalm 105. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Vijfde vers van Psalm 105 en daarna volgt de lezing van het woord van de Heere. De schriftlezing komt deze avond tot ons uit het tweede hoofdstuk van het evangelie naar Lucas. Het slot van dat hoofdstuk. We beginnen bij vers 39 en de schriftlezing eindigt bij het laatste vers van dit hoofdstuk, vers 52. Lucas 2, vers 39 tot en met 52 is de schriftlezing en dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 105, vers 5. En nieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen dus Lucas 2 vanaf vers 39. Daar wordt gezegd over Jozef en Maria. En als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heren te doen was, keerden zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade Gods was over hem. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaar oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte van de feestdag. En de dagen al daar voleindigd hadden, toen ze wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de magen, dat is onder de verwanten, en onder de bekenden. En als ze hem niet vonden, keerden zij wederom naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat ze hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en zijn antwoorden. En zij, hem ziende, werden verslagen. En zijn moeder zeide tot hem, kind, waarom hebt u ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Tot zover de lezing van het woord van God voor deze avond. Tekst voor de prediking in deze dienst gaat over het kind, maar dan met hoofdletters, en zijn opvoeding. En de woorden kunt u vinden in vers 49 tot en met 51. Lucas 2, vers 49 tot en met 51. En hij, dat is de Heere Jezus, zeide tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. Wij willen eerst het sacrament van de heilige doop bedienen aan twee kinderen uit de gemeente. En we lezen het formulier voor de bediening van de kinderdoop, zoals u dat vinden kunt achter in uw kerkboek. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach en zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest, uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen. Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere, Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik uw ouders verzoeken om op te staan en te antwoorden op de vragen die vanuit het formulier gesteld zullen worden? Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekent dat zij in Christus geheiligd zijn. Daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en in het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt, dit kind, als het tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is er op uw antwoord, vader Hamelink? Ja. Moeder Hamelink? Ja. Eline? Ja. Jan Willem? Ja. Geliefde ouders, en wat Jan Willem en Eline betreft, lieve kinderen, eigenlijk een bijzonder iets. Niet zozeer dat ik vandaag mijn kleindochter mag dopen, al vind ik dat een groot voorrecht, maar dat jullie vieren hier staan. Het onderstreept dat het bij de doopbediening niet gaat om de relatie waarin de grootvader tot de kleindochter staat. Maar het gaat boven dat alles uit om Gods verbond met ons en met onze kinderen. Toen ik over deze dienst nadacht en ook wist dat jullie kindje ten doop zouden houden, dacht ik, Jan Willem en Eline, Max en Linda, bij alle verschillen die jullie hebben, wat is nou een factor die echt helemaal overeenkomt? Die zijn er. Jullie zijn, Jan Willem, Eline, Max en Linda, in deze kerk getrouwd. Ik heb van jullie beiden het huwelijk mogen bevestigen. Jullie zijn uitgezworven, Max en Linda, naar het oosten van het land, kerkelijk naar Almelo. Jan Willem en Eline naar Boskoop, kerkelijk naar Alphen aan de Rijn. Weer teruggekeerd. Twee woorden die, als je die gedachten zo op je af laat komen, heel belangrijk zijn. Dat is uitzwerven. Of, zo je wilt, reizen. Terugkeren. Dat heeft geestelijk een geweldige betekenis. Wij zijn allen op reis. Ook al hebben jullie je vaste plaats, misschien voorgoed, in Sommelsdijk gevonden. Toch op reis. Ook met jullie kinderen. En daarom mag ik jullie vanuit het woord van de Heere vanavond op het hart binden. Laat de kinderen, zodra ze dat kunnen begrijpen, het weten. Dat ze op reis zijn. Door dit leven. Zoek je kinderen op te voeden in eeuwigheidslicht, in eeuwigheidsperspectief. Zo makkelijk kan dat uit ons blikveld verdwijnen. Onze tijd en de maatschappij waarin wij leven is in hoge mate ongevoelig voor de eeuwigheid. Het lijkt wel steeds erger te worden. Maar van ouders die hun kinderen ten doop houden en die, zoals ik van jullie van harte mag aannemen, bij het woord van de Heere hun kinderen willen opvoeden, zeg de kinderen, wij zijn op reis. En dan dat andere woord, terugkeren. Ik vul dat nu maar wat bijbels in, met dat prachtige woord uit onze oude vertaling. wederkeer. En dan, in zijn diepe Bijbelse strekking, wederkeren tot de Heer. Ouders, dat hebben jullie persoonlijk nodig. Dat hebben wij allen nodig. Dat hebben ook onze kinderen nodig. De noodzaak van de waarachtige bekering. Zeg ze dat jong. De dingen die wij onze kinderen in hun jeugd bijbrengen. En al is het met alle gebrek proberen voor te leven. Maken op het leven een ontzaglijke indruk. Vergeet dat nooit. Zeg ze dat ze bekeerd moeten worden. Maar dan mag je er ook op wijzen dat er vanavond water vloeit. En in de kerk is het water van de heilige doop teken van wat anders. Teken van het bloed. Dat ze bekeerd kunnen worden. Want even waarachtig als het water straks vloeit op het voorhoofd van jullie kindje. Waarachtiger is het werk van de Heer Jezus Christus. En zijn bloed reinigt van alle zonden. Grote dichter Joseph Hart uit de 18e eeuw zei het: uw bloed, o dierbaar lam van God, zal nooit zijn kracht verliezen. Ook in deze laatste dagen niet. Ook in een tijd die voor het bloed van de Heer Jezus Christus zelfs binnen de kerken weinig oog en oor heeft. Dat bloed verliest zijn kracht nooit. En even zeker als straks die druppels water op het voorhoofd van jullie kindje vallen. Even zeker wil hij in Christus de God zijn van zondige mensen zoals wij en van onze kinderen. En dan mag je voor je kind, voor je kinderen, vooral dit. Waakt ouders in de gebeden. Pleitend op Gods eigen woord. Als je op jezelf ziet en op je kinderen ziet, dan zeg je: kind van mij, vlees van mij, been van mij. Niets goeds van te verwachten. Echt niet. Maar toch, hij is de God, wiens trouw blijft tot in de late nageslacht. Hij heeft het zelf beloofd. En laat er daarom veel gebed zijn. Persoonlijk uiteraard, maar ook voor de kinderen. En dan kan de Heere en wil de Heere nooit om iets van ons, of iets van onze familie, of wat dan ook, maar uit loutere genade aan zijn verbond gedenken. En dat blijft. Van geslacht tot geslacht. Van harte toegebeden. Veel gebed. Pleitend op het verbond van de Heer. Van harte toegebeden. Wijsheid en licht. Om jullie kinderen bij het woord van deze Heer op te voeden. Gemeente, wij willen samen u zingen ter inleiding op de bediening van de heilige doop. Dat woord uit Psalm 103 in de berijming van het 9e vers. Maar z'Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Daarna zal de bediening van de heilige doop plaatsvinden. En na de bediening van de heilige doop zingen we de ouders en de kinderen dan staande toe de zegenbeden uit Psalm 134, het 3e vers. Dat z'Heeren zegen op u daal. Dus eerst Psalm 103 vers 9. Daarna de bediening van de heilige doop. En daarna staande Psalm 134 het 3e vers. Laura, Anna, Hamelink, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Hanna Adriana Baars, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Deze plechtigheid van de bediening van de doop met het lezen, met de dankgebed van het slot van het formulier en vragen de Heere om zijn zegen over het verdere van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven. En ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon. En alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon. Dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden. En in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons alle bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid, onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u. En uw Zoon Jezus Christus, mits schaders de Heilige Geest, enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Getrouwe God van het verbond, wil u dat uit louter genade in het leven van deze kleine kinderen bevestigen. Zij weten niet wat gebeurde, maar u bent de stille getuige geweest van de bediening van het sacrament dat ge door uw Zoon, de Heere Jezus Christus, zelf hebt ingesteld. En nu bidden we, wil u genadig uw zegen eraan hechten. Heere, leer deze kinderen, u de Heere, vroeg te zoeken. Wil u hun hart vernieuwen, opdat ze wederkeren tot u de Heere. Wil u in hun leven werken. O God, we smeken van u. Wil u dat geven aan de vele kinderen in de gemeente? Allen hebben zij hetzelfde nodig. Die hartvernieuwende genade van dood levend gemaakt te worden. Laat dat ook een zaak van veel gebed zijn. In de gemeente en heel in het bijzonder voor de ouders. En voor de grootouders. Overgrootouders. Wil u in de geslachten werken, Heere. En dat alleen om die grote naam, Vader, Zoon, Heilige Geest. We zeggen uw naam dank, Heere, dat u het sacrament hebt gegeven. En dat voordat wij en onze kinderen ons bewust worden van wat leven is, en de dingen gaan onderzoeken en verstaan, u de eerste bent met het zichtbare teken waarop u, waarin u beslag legt op de levens van ons en onze kinderen. Heere, geef dat we de waarde daarvan zien en blijven zien. Want het onderstreept dat u altijd de eerste bent. Dat u ook in het werk van het bekeren van zondaren, van het terugbrengen van verloren zonen en dochters, zelf de eerste bent. Geef dat we dat ook blijven verstaan en vasthouden. Wil u de ouders alles geven wat nodig is om hun kinderen op te voeden? Leer ze inleven, Heere, dat het in eigen kracht nooit kan. Maar leer ze veel aan de troon van de genade te zijn, pleitend op uw eigen woord. En wil u ze liefde geven, wijsheid, genade, geduld, ernst, vooral ook eeuwigheidsernst, om hun kinderen zo voor te gaan, voor te leven, op te voeden, zoals u het van hen vraagt. Leer ze ook om met hun tekorten bij u te komen. Hun zonde te beleiden, ook in de opvoeding. Vragen om vergeving. En om kracht en wijsheid. Als dingen anders gedaan moeten worden. Want ook wanneer het gaat om de opvoeding, moeten alle ouders in de kerk vanavond zeggen, wij struikelen in velen. En Heere, dat we dan ook in die dingen dat verzoenende bloed van de Heere Jezus Christus nodig hebben. Wil u wanneer vanavond gewezen wordt op wie hij was. Hoe hij kind geweest is. En als kind gehoorzaam was. Niet alleen aan hem die zijn vader is in de hemelen. Maar ook aan zijn ouders hier op aarde. Ook al werd hij door hen niet begrepen. Heere, geef dat we op hem mogen zien. En dat de geestelijke lessen die hierin liggen ook verstaan mogen worden vanavond. Dat nu alleen door zijn plaatsbekleding, ook als kind, er vergeving en verzoening is. En dat hij met de heilige onschuld waarin hij ontvangen en geboren is, de zonde en de schuld waarin zijn kinderen ontvangen zijn, vol. Komen bedekt, maar ook in zijn kind zijn gehoorzaamheid geleerd heeft, zodat ongehoorzame kinderen, en dat zijn wij van nature allemaal, wederhoren, dwars tegen het woord inluisteren en er niet aan willen, opdat wederhorige vanwege zijn gehoorzaamheid bij u zouden wonen. Heere, geef genade om het woord te bedienen. Geef ook genade om te luisteren. Wil u met heel de gemeente zijn. Kerkenraad. En onze broeder Den Butter. Die hier werken mag. Nu al zoveel jaren. Bijzonder zegenen en leiden. En laat zijn werk ook voor velen tot zegen mogen zijn. Wil u bewaren voor de zonde. En wil u genade heerlijk maken. In de bediening van uw woord. En in het luisteren naar uw woord. Om Jezus wil. Amen. Bij gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren. En wij zingen uit Psalm 27, vers 3 en vers 5. Psalm 27, vers 3 en vers 5. Psalm 27, vers 3. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En het vijfde, mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat zijn de versen 3 en 5 van Psalm 27. van de prediking na het amen zingen we het vierde vers van Psalm 40. Brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis, nog eer toen zeide ik zie, ik kom, o Heere. De rol des boeks is met mijn naam vervuld, mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Vierde vers van Psalm 40. Geliefde gemeente, het is nog maar een paar weken geleden dat we in de kerken de geboorte van de Heere Jezus herdacht. De geboorte van het kind. Het kind, maar liefst dan met twee hoofdletters. Maar hoe is het met dat kind verder gegaan? Daar lezen we heel weinig over, totdat hij publiekelijk begint op te treden na zijn doop in de Jordaan. Oh, ik weet wel, de eeuwen nadat de Bijbel tot stand gekomen is, zijn er allerlei mensen geweest die de zogenaamde kindheidsevangelie van Jezus geschreven hebben. Het tweede evangelie van Matthäus en het derde evangelie van Matthäus, om niet meer te noemen. Waar allerlei wonderlijke verhalen in staan, hoe de Heere Jezus Christus als kind tijdens zijn spel al allerlei wonderen gedaan zou hebben. Maar dat is meer ontsproten aan de vindingrijke fantasie van een aantal monniken dan aan het klare en heldere getuigenis van het woord van God zelf. Eén moment is er uit de tijd dat de Heere Jezus Christus opgroeide en door zijn vader en moeder opgevoed werd, wat heel bijzonder vanavond naar ons toekomt. En ik zou dat dit keer maar zo willen noemen, en dat is ook het thema van de preek, het kind en zijn opvoeding. Drie dingen vallen ons dan in deze tekst op. Zijn liefde tot de vader. Daar begint het mee. En hij zeide tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? In de tweede plaats zijn gehoorzaamheid aan zijn ouders. We lezen in het volgende vers, en zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En in de derde plaats de wijsheid van zijn moeder. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. Het kind en zijn opvoeding. Zijn liefde tot de vader, zijn gehoorzaamheid aan zijn ouders en de wijsheid van zijn moeder. Wanneer we dit gedeelte grondig lezen, gemeente, dan krijg je de indruk dat Jozef en Maria ieder jaar naar Jeruzalem gingen om daar het paasfeest te vieren. Laten we wel zijn, dat was natuurlijk een hele onderneming. Want Jozef en Maria woonden niet in Bethlehem, daar hebben ze maar kort gewoond. Maar zij woonden in het hoge noorden, in Nazareth. En dan was het een geweldige lange reis, elke keer weer, om rond te Pasen naar Jeruzalem te trekken. Maar wetsgetrouwe zoon en dochter van het oude volk van Abraham als ze waren, ieder jaar verschenen ze. Nou is het onwaarschijnlijk dat de Heere Jezus Christus pas op 12-jarige leeftijd mee zal zijn gegaan voor het eerst naar Jeruzalem. Vermoedelijk zullen ze hem als kind ook wel hebben meegenomen, al weten we dat natuurlijk nooit zeker. Maar met nadruk staat er dat hij toen hij 12 jaar was, met zijn ouders meeging. Dat zal niet zozeer betekenen, denk ik, dat het de allereerste keer was. Maar naar alle waarschijnlijkheid heeft dat een andere reden. U weet misschien dat onder het oude volk van de Joden, in de tijd van de fariseeën en de schriftgeleerden, de gewoonte is ontstaan dat kinderen die opgevoed waren en ook opgeleid werden op de school die bij de synagoge was, daar leerden lezen uit de wet van de Heere, dat de jongetjes, als ze 12 jaar oud werden, zoon der wet werden. Dat zou je kunnen vergelijken met ons doen van belijdenis. Dan kwam zo'n jongen met zijn vader naar de synagoge. Of ook, dat was natuurlijk nog veel mooier, naar de tempel van de Here. En dan werd die jongen gepresenteerd aan de synagogeoudste. Of aan de priester, de leviet in de tempel. En dan moest hij in de eredienst een stuk lezen uit de wet van Mozes. En als hij dan dat lezen van de wet van Mozes er goed had gebracht, dan werd hij toegelaten tot lid in volle rechten van de synagoge. Bar mitzva heette dat, zoon van de wet. Nou weten we niet helemaal zeker of die gewoonte er al was in de tijd van de Heere Jezus Christus. Maar ik denk zelf dat Jezus 12 jaar op weg naar de tempel met zijn ouders ook zich onderworpen heeft aan die oude Joodse gewoonte. Zoon der wet. Dat verklaart ook dat hij in volle rechten met die schriftgeleerden en fariseeën zit te spreken over de wet. Want dat mocht een onmondig kind niet. Maar wel iemand die was toegelaten als lid in volle rechten. En zo gebeurt het. Jezus, zoon der wet, in de tempel. En dan gaan ze terug. En zoals gebruikelijk met de sterke familiebanden die er waren in die tijd onder het volk van de Joden, trokken ze met de familie terug in de richting van de Jordaan. Bij Jericho staken ze hem over. En toen was het zo'n beetje een dag die voorbij was en ze zochten bij de andere jongeren uit de familiekring die ook richting Nazareth gingen, Jozef en Maria, en ze vonden het kind, de Heere Jezus, niet. Alarm. Zoals er vandaag alarm geslagen zou worden als uw kind niet op tijd uit school thuis komt. Overal gezocht. Angst. Menselijk gesproken heel goed te begrijpen. Ze trekken terug en overal vragen ze: hebt u Jezus gezien? Maar niemand heeft de Heere Jezus gezien. Dan komen ze in Jeruzalem en gaan zoeken en vinden de Heere Jezus daar rustig zitten, te midden van de fariseeën en schriftgeleerden, die diep onder de indruk blijken te zijn van alles wat de Heere Jezus zegt en antwoordt op hun vragen. En de reactie van moeder Maria is zo begrijpelijk. Daar zit de Heere Jezus maar rustig. En hun zijn 3 dagen in angst geweest. Ze hebben geen oog dicht gedaan. En een stil verwijt klinkt door in haar stem als ze de Heere Jezus Christus toevoegt: kind, waarom heb je ons zo behandeld? Uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En als we dan het woord van de Heere Jezus op ons laten inwerken, dan klinkt dat eerst vreemd. Hij lijkt helemaal geen begrip te hebben voor de angst van zijn ouders, van zijn moeder en zijn vader naar de wet, Jozef. Maar heel ontwapenend en heel kalm klinkt het. Wat is het dat u mij gezocht hebt? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? In het huis van mijn vader? Zou je ook mogen lezen. Maar de dingen van mijn vader, de dingen die mijn vader mij opgedragen heeft, dat is toch misschien wel de beste vertaling. Laten we de woorden eens even op ons in laten werken. Waarom hebt ge me gezocht? Wist ge niet dat ik in de dingen van mijn vader moest zijn? De verwondering die daarin doorklinkt moet toch ook iets beschamends gehad hebben voor Maria. Want Maria wist, Jozef trouwens ook, dat hij niet zomaar een kind was. Maar dat hij de zoon was, het kind van de vader. En gekomen was op deze wereld met een opdracht. Maar ook onder de bijzondere bescherming van de vader stond. Zeg Maria, is dat nou geen ongeloof geweest? Moeder, ik ben toch gekomen om een werk te doen. Dan zal ik toch niet zomaar in de handen van rovers vallen? Of niet zomaar een onverwachte dood ontmoeten? Bovendien, wanneer u mij niet vond onder de jongens van mijn leeftijd, U wist toch dat ik in de dingen van mijn vader moet zijn. Van geweldige betekenis is dat woord van de Heere Jezus voor Jozef en Maria geweest. Het is de eerste prediking voor zover wij weten die van zijn lippen komt. En daarin laat hij onmiddellijk zien aan zijn vader en moeder wat zijn hoge opdracht is. Hij is niet in de eerste plaats hun kind, al is hij dat ook. Maar hij is in de eerste plaats de zoon van de vader. Die op deze wereld gekomen is om de wil van de vader te doen. In het Johannesevangelie staat die ontmoeting van de Heere Jezus Christus beschreven met die Samaritaanse vrouw bij de put. En het gesprek met de discipelen dat daarop volgt. En dan zegt hij tegen de discipelen als ze vragen, meester u bent vermoeid. Moet u niet iets hebben om te eten? Dan zegt de Heere Jezus, mijn spijze is dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft. Wat dat betekent, dat is nou mijn eten en mijn drinken. Het doel, het doen van de wil van de Vader die in de hemelen is. En daar zit een geweldige geestelijke les in, gemeente, voor ons allen. Jezus Christus als kind op de wereld gekomen om de wil van de Vader te doen. Die wil van de Vader wordt hier op aarde sinds de val van Adam en Eva in het paradijs niet meer gedaan. De wil van God gebeurt nog wel in de hemel. De engelen. Maar niet meer op aarde. Want wat is de zonde in zijn diepste pit en kern anders dan verzet tegen de wil van God. Verzet tegen zijn wet. Verzet tegen zijn instellingen, verzet tegen zijn evangelie, verzet tegen alles wat God zegt ten diepste. We zijn wederhorigen geworden. Mensen die niet naar God luisteren. Zo zijn wij en onze kinderen op de wereld gekomen. En als het daarbij gebleven was, dan was er hier op aarde nooit één geweest die de wil van God gedaan had. Tot in de eeuwigheid niet. Maar nu is midden in een wereld die niet naar God vroeg, niet naar zijn woord vroeg en naar zijn wet, het kind gekomen. En hij begint zijn leven rein en vlekkeloos. En hij begint zijn leven als een gehoorzaam kind en een gehoorzame knecht. De wil van de Vader. Vraagt u niet wat het hem gekost heeft. Want die gehoorzaamheid die hij hier uitspreekt, wist ge niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader. Die gehoorzaamheid die hij later onder woorden brengt, mijn spijze is dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft. Brengt hem straks aan het vloekhout van de schande, aan het kruis. Ziet u hem kruipen door de hof van Gethsemane. Als de wil van de Vader inhoudt dat hij zijn leven geeft voor zondaar. Dat hij aan het kruis genageld straks de schandelijke dood zal moeten sterven. Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker van mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wist ge niet. Staat er boven Gethsemane. En boven het kruis. Dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader. En zo heeft de Heere Jezus de wil van de Vader gedaan. En zo alleen is het mogelijk dat hoogbejaarde zondaren en heel jonge zondaren, het jongste kind in de kerk vanavond, en ook die hele kleine babytjes die zojuist gedoopt zijn, als ongehoorzame kinderen behouden kunnen worden. Als zondige kinderen bekeerd kunnen worden. En daarom is het zo nodig dat het evangelie van het kruis Het evangelie van die gehoorzame Zoon van God, Jezus Christus, klinkt in de kerk. En dat die bazuin helder klinkt. Maar daarom is het ook zo nodig dat datzelfde evangelie de voornaamste plaats inneemt in de harten van ouders. Opdat ze hun kinderen vanuit het evangelie van Jezus Christus zoeken op te voeden. Mag ik het aan u die vader en moeder mag zijn of grootouders mag zijn, overgrootouders misschien al, vragen, is dat ook het allervoornaamste? En hebt u zijn evangelie voor uw persoonlijke leven nodig gekregen? Omdat u uzelf leerde kennen en steeds meer leert kennen als wederhorige, ongehoorzame. Het paard, Paulus tekent het in dat beeld, wat voortdurend achteruit slaat, de hielen tegen de prikkels, niet wil wat God wil. O gemeente, laten we maar niet vergeten, dat is ook bij Gods kinderen soms. Als ze aan zichzelf worden overgelaten, als ze Gods weg niet kunnen overzien en het zicht op de genade verdonkerd is vaak door eigen schuld, dan kan er nog zoveel verzet heersen. En als dat echt op je hart gaat wegen en je erachter komt voor het eerst en ook weer opnieuw, Heere, wat ben ik toch een dwaas, ongehoorzaam, weerbarstig. Wordt het dan een wonder dat er één geweest is die gekomen is als kind. Om zoals die catechismus het zo prachtig onder woorden brengt. Met zijn onschuld waarin hij ontvangen en geboren is. De schuld en de smet waarin ik ontvangen en geboren ben te bedekken. En toen ik opgroeide. Toen ging ik zonde doen. En dat kwam er al vroeg uit, toch? In die kleine leugentjes. In dat wegpakken van wat geld. En vult u het verder maar in. En van Jezus staat, wist ge niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader. Ik draag uw heilige wet in mijn binnenste. Opdat door zijn gehoorzaamheid als kind ook de zonde van mijn jeugd, sla de zonde, nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. De zonde van mijn jeugd door zijn gehoorzaamheid worden bedekt. En toen hij ouder werd, volwassen, en op de leeftijd kwam van zo'n 32, 33 jaar, aan de ene kant de bloeitijd van de jongvolwassenheid. Aan de andere kant nog een jonge leeftijd. Toen moest hij sterven. En toen stierf hij als wat? Als een ongehoorzame zoon. Want van ongehoorzame zonen wordt gezegd in de wet van Mozes, zij zullen hun dagen niet tot de helft toe volbrengen. Terwijl op gehoorzaamheid beloofd wordt, opdat gij een lang leven hebt op de aarde. Jezus Christus op de helft van zijn leven. De helft van de 70 jaar. Ongehoord. Hoe kan dat nou, dominee? En u zegt zelf dat hij gehoorzaam was. Ja, inderdaad. Maar hij stierf. En hij heeft al de ongehoorzaamheid van heel zijn kerk op zich genomen. En omdat hij beladen was met de ongehoorzaamheid van de zijne, heeft God hem op de helft van zijn dagen aan het kruis laten sterven. Opdat ook al ben je uit jezelf een ongehoorzaam, de dagen verlengd worden in het leven van zijn kinderen. Maar we gaan verder, gemeente. Want er zijn nog veel meer gedachten in deze rijke tekst. Want als hij dat gezegd heeft, zo lezen we: wist ge niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En ik moet u eerlijk opbiechten, ik heb deze tekst meestal verkeerd aangehaald. Wellicht ook in uw midden. In de verleden tijd. Doen de meeste mensen trouwens. Wist ge niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Maar het staat er ook in de grondtekst, in de tegenwoordige tijd. Moet zijn, altijd moet zijn, blijvend moet zijn. En dan zijn ouders begrepen hem niet. En toch staat er, en hij ging met hen af, dat betekende hij reisde met hen mee, en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. Jezus Christus hart vervuld met heilbespiegelingen over de dingen van zijn vader, over zijn grote opdracht, over het woord van de vader, over het huis van de vader, over zijn weg die hij gaan moest om zondaren te verlossen. En hij werd niet begrepen. Dat heeft de Heere Jezus Christus tijdens zijn aardse leven van veel kanten meegemaakt. Van zijn discipelen, van de scharen, van de fariseeën en de schriftgeleerden. Maar zelfs van zijn eigen ouders. En dan moet u zich even indekken wat de Bijbel bedoelt met ouders en kinderen. Met een gezin. Een gezin, ja, dat is een veilige haven als het goed is. Je kan bij vader en moeder altijd terecht. Je mag altijd op hun begrip rekenen. Op hun liefde, op hun warmte. En nu in het allergrootste wat de Heere Jezus in zijn leven bezielde. De opdracht van de vader wordt hij niet begrepen. Wat moet dat voor het gevoelsleven van deze 12-jarige geweest zijn? Kan gebeuren vandaag de dag. En misschien zit er wel een jongen of een meisje in de kerk van 12 of van 14 of van 16. Die wel eens bitter denkt. Maar vader en moeder die snappen er helemaal niks van. En ik zal niet ontkennen. Dat wij vaders. En dat moeders. Soms hele verkeerde dingen doen. En niet altijd oog hebben. Voor de dingen waar onze kinderen mee bezig zijn. Maar vergeet één ding dan niet. Jij zegt het. Als jongen. Die ook zo je fouten en je gebreken hebt. En je beseft misschien wel. Niet helemaal goed dat uiteindelijk vader en moeder toch het allerbeste met je voor hebben. Met andere woorden. Als er zulke dingen gebeuren tussen ouders en kinderen, en die gebeuren soms met kleine kinderen al, maar zeker soms op de tienagerleeftijd, als ze zo langzaam in de richting van de 20 gaan. En soms later nog wel, dan zijn het zondige ouders, zondige kinderen. Maar bij de Heer Jezus was dat anders. Hij was zondeloos en in zijn grootste opdracht niet begrepen. En toch, hij schikt zich. Hij was aan hen onderdanig. Waarom? Twee dingen. In de eerste plaats omdat hij gekomen is om de wet van God volkomen te houden. En wat staat er in die wet van God? Eert uw vader en uw moeder. En toen Jezus Christus met zijn ouders meeging en hun onderdanig was. Bij iedere stap. In de richting van Nazareth stond het. Eert uw vader en uw moeder. En kijk, daar ligt in die gehoorzaamheid van de Heere Jezus ook weer zo'n bron van onderwijs en van troost. Want tegelijkertijd betekent het ook dit. Hij was hun onderdanig, ook al werd hij niet begrepen. Ook al werd zijn hoge doel niet begrepen. En leed, jij of u, wat dat ook eigenlijk betekent voor de dingen die zo in ons leven kunnen gebeuren. Je denkt misschien op het ogenblik aan je vader of aan je moeder die al heel lang in het graf ligt. En je denkt met weemoed en respect aan ze. Maar ze hebben ook fouten gemaakt. Toen je 14 was, is er een heel akelig conflict geweest. Misschien kon je er wel niets aan doen. En je vader en moeder zijn lang boos op je geweest. En je hebt er lang over moeten doen om daar overheen te komen. Onterecht beschuldigd. En hij was hen onderdanig. Daar ligt kracht in dat woord van de Heere Jezus Christus. Waardoor kinderen die soms verkeerd behandeld zijn. En misschien wel heel erg verkeerd behandeld. Toch hun ouders kunnen vergeven. Want hij was hun onderdanig. En laat dat dan maar de regel in je leven zijn en in je leven blijven. O nee, je mag de verkeerde plekken in het leven van je ouders ook zien. Je hoeft zelf niet goed te keuren. Maar vergeet één ding niet. Het is je vader. Het is je moeder. En hij was hen onderdanig. Nee, dat betekent niet dat je bij het ouder worden nooit iets tegen vader of moeder mag zeggen. Zeker wel. Maar in deze geweldige Bijbelse verbanden. Respect. Eer. Ja, dat is iets, en ik kan daar vanavond niet breed over zijn, wat we in onze tijd wel heel bijzonder moeten onderstrepen, gemeente. Als je de crisis, want het zijn er meer, van de laatste 50 jaar probeert te overwegen en te doorgronden in het licht van de schrift, dan kun je dat op verschillende manieren doen, maar één van de meest erge dingen in de verwereldlijking van het Westen van de laatste 50 jaar is de teloorgang van alle Bijbelse vorm van gezag. Martin Lloyd-Jones, een bekende prediker uit Londen uit de jaren 50 en 60, heeft een serie preken gehouden over gezag. En tekent hoe in die tijd het gezag van ouders, het gezag van mensen die een ambt bekleden, het gezag van hen die in geestelijk opzicht leiding hebben te geven, stuk gebroken wordt. In de naam van de waardigheid van de mens. In de naam van ieder moet zichzelf kunnen ontplooien. Ik duld niemand boven mij. En zo zit veel van de tijd en van de geest van de tijd in elkaar. Dat het zelfs gezegd wordt, we hebben het van de week vreselijk gezien. Nou ja goed, als je een hekel hebt aan je leraar, dan schiet je hem neer. Alle respect en gezag, het dreigt weg te gaan. Wij hebben als ouders een geweldige taak. Allereerst om vanuit het woord onze kinderen voor te houden en voor te leven. En dan ook zo te leven dat we dat Bijbelse respect een klein beetje waard zijn. Al weet ik, met alle gebrek. En hij was hen onderdanig. Hij gehoorzaamde. En dan staat er nog een merkwaardig woord wat ik u niet onthouden mag. Maria en Jozef, zo lezen we in de tekst volstrekt duidelijk, ze begrepen het niet. Wat is dat toch voor een kind? Bij schriftgeleerden. En ja, in de dingen mijns vaders, er daagde wel iets toen hij dat zei, maar doordringen deed het niet, zo leert de schrift ons duidelijk. Maar Maria is een vrouw die door de genade van God is aangeraakt. Jozef ook. Maar van Maria staat er dan duidelijk, ook al begreep ze het niet. Zij overdacht die woorden in haar hart. Ze bewaarde die woorden in haar hart. Nou, waar staat dat nog meer? Even eerder in datzelfde hoofdstuk, als die herders in Bethlehem bij de kribbe geweest zijn. En die herders spreken over wat ze gezien hebben in de velden van Efrata, de engelenzang die ze gehoord hebben. En dan staat er, en Maria overlegde al deze dingen en bewaarde ze in haar hart. Kijk, Maria heeft van alles wat er gebeurd is rond de geboorte van de Heere Jezus. En ook wat er gebeurd is met de 12-jarige Jezus in de tempel, niet alles begrepen. Maar ze heeft wel aangevoeld, dit zijn bijzondere dingen. En ook daar zit een les in. Je hebt tegenwoordig mensen die komen tot bekering en die weten meteen alles. Meteen alles. Ik hoorde laatst vertellen uit een van de gemeenten in Canada. Jongen tot bekering gekomen van 20 jaar, waar we hopen dat het waar is. Maar hij ging wel meteen bij de kerk weg. Hij wist het dus. Zo klopt het niet. Zoals vader en moeder me opgevoed hebben, ligt allemaal anders. Dat is zo onbijbels als maar zijn kan. Want als ik tot bekering kom, dan weet ik het niet. Dan zeg ik met Lydia tegen Paulus en tegen Silas, kom bij mij in huis indien gij geoordeeld hebt dat ik de Heere getrouw ben. En zij dwong hem. Waarom? Omdat ze onderwijs nodig hebben. En hoe ouder je wordt, gemeente, hoe meer je onderwijs nodig krijgt. Echt. Alzo Maria. Een vrouw die genade kende. Maar zeer klein van zichzelf dacht. En de dingen die naar haar toe kwamen, waarvan ze vermoedde, dit zijn dingen van de Heere die betekenis hebben. Ik begrijp ze niet, maar ik bewaar ze wel. En vooral die eerste keer dat dat woord voorkomt, overlegden het. Daar was ze mee bezig. Hoe overleggen dan? Was ze daarover aan het studeren? Was ze daarover aan het redeneren? Nee, dat was vooral een zaak van gebed. Heere, open mijn ogen, opdat ik het versta. Ook wel eens, dat er een preek is over diepe dingen. Catechismus spreekt misschien over de rechtvaardiging van de goddeloze. En je zegt bij jezelf, ja, dat is iets waar mijn hart naar uitgaat. Om te mogen weten, wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Dat durf ik niet te zeggen. Dat kan ik ook niet zeggen. Bewaar je die woorden dan? Neem je ze mee naar huis? Biddend om licht? En als de woorden van de Heere persoonlijk voor je betekenis gekregen hebben, een woord van God toegepast is aan je hart, je misschien iets van de ruimte in het evangelie hebt ontdekt. O gemeente, denk dan maar niet dat je alles weet. Er is nog zoveel te leren. Bent u er werkzaam mee? Heere, geef me inzicht in de schriften. Want het gebeurt in het leven van Gods kinderen dat soms woorden in het begin van hun weg heel bijzonder spreken. En dat ze daar veel kracht uit geput hebben. Maar dat de Heere later laat zien in het leven dat er nog veel meer diepte in zat dan ze ooit konden denken. Bewaren in het hart. Geestelijk mee werkzaam zijn aan de troon van de genade. En dan zie ik Maria in gedachten staan. Zo'n 21 jaar later. Nu op een heuvel. Wat achteraf naast Johannes. En daar staat het kruis. En ze heeft gehoord wat haar kind zei toen de nagels door zijn handen gingen. Vader, vergeef. wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders. En daarom, gemeente, heeft Maria er toen iets van verstaan, zo denk ik, en later nog veel meer. Mijn zoon, nee, Gods zoon, mijn zaligmaker, vergeef, want ze weten niet wat ze doen. Ja, dat gold ook van Maria en Jozef, toen ze hem niet verstonden. En dan is er zelfs voor die zonde van het niet verstaan, van het niet weten wat ze doen, verzoening in het bloed van de Heere Jezus. En wat zou dat een zegen zijn. Als we nou zo wat mediterend over enkele hoofdpunten uit deze geschiedenis van het kind en zijn opvoeding, dat zouden mogen overhouden. Dat er bij hem verzoening is voor alle zonden. De zonde van mijn prilste kinderjaren, tot als God het geeft, de zonde van mijn stokoude leeftijd. En dat ik voor heel mijn zondige leven, die bron en fontein die geopend is in die gehoorzame Zoon Jezus Christus, nodig heb. En of je nu vader of moeder mag zijn, of dat voorrecht aan u nooit gegeven is, wie u ook bent, of je jong bent of oud, in die biddende Zoon van God, die ook de Zoon was van Maria, die, zoals Lucas het beschrijft, zijn kruislijden begon met: Vader, vergeef. En straks, als Maria weg is, zijn kruislijden eindigt met: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wist ge niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader. Heel zijn leven en sterven staat onder die boog. In hem is vergeving. In de gehoorzame voor alle zonden. En dan zegt hij het in de woorden van de oude psalm: brandoffer en slachtoffer konden u niet behagen, maar ik kom. En dat betekent, gemeente, dit: dat hij gekomen is toen en daar in het vlees en toen en daar aan het kruis heeft geleden. Maar het betekent ook: ik kom door mijn geest en door mijn woord. Tot in de laatste geslachten op deze wereld. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En die Heere Jezus Christus breidt zijn handen uit naar verloren Adams kinderen. En hij zegt het ook vanavond. Tegen jongens en meisjes. Tegen vaders en moeders. Tegen hoogbejaarden in ons midden. Wend u tot mij en wordt behouden. Want ik heb de Vader het offer gebracht, waardoor alle zonden kunnen worden uitgewist. Ik kom om het verlorene te zoeken. O jongelui, ouderen, zoek hem, want bij hem is het leven. Amen.
Thank you.
eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wat is dat een wonder dat uw lieve zoon kind geworden is. Dan kunnen ook kinderen behouden worden. En dan kunnen de zonden van de jeugd en van de jonkheid, zoals ze in onze psalm genoemd worden, worden uitgewist. Heere, leer ons om tot u te vluchten. Overtuig ons van de noodzaak daarvan. Overtuig ons van zonde. En doe ons tot u de toevlucht nemen. Dank Heere dat we dit woord hebben mogen overwegen en overdenken. Wil u het bevestigen en naprediken. Geef dat we ook als ouders, ook de doopouders, aan dit woord onderwijs hebben mogen ontlenen voor het persoonlijke, innerlijke leven, maar ook voor de opvoeding. Heer, het is zo geweldig belangrijk. U geeft ouders grote voorrechten, maar u legt ze ook een ontzaglijke verplichting op, dat ze daarbij mogen leven. En veel wijsheid van u ontvangen mogen, maar geef ook dat ze van de ernst van al deze dingen overtuigd zijn. En dat zij met hun kinderen u de Heere mogen zoeken. In uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En dank Heere dat we deze dienst uit uw hand ontvingen. Want zo is het ook. Dat de ouders hun kinderen ten doop mochten houden. Dat er grootouders tegenwoordig waren. Zelfs nog enkele overgrootouders. Dat is zegen van u. U weet ook van lege plaatsen die er zijn. En toch, ook daarin wilt gij een God zijn die voorziet. Niet dat alle pijn en verdriet zomaar wordt weggenomen, maar wel dat u door genade wilt leren over het aardse heen te zien op u. Geef dat, Heere, ook aan allen die op welke manier dan ook verdriet kennen. Zegen u ons alle tezamen. Leid ons veilig naar huis. Sterk ons bij ons werk in deze week die we samen begonnen. En laten we het doen mogen, Heere. En dat is een groot wonder als dat gebeurt. Maar laten we het doen mogen, ziende op u en op de Zoon van uw liefde. Want dan kan zelfs het allermoeilijkste makkelijk worden. Verzoen alles wat niet was naar uw wil. Kroon het uwe met uw zegen, om Jezus wil. Amen. Slotpsalm gemeente is 89, het 12e vers. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil, ik zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon, door al zijn broederen te eren. Gaat heen in vrede en draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.